Hallo en welkom bij alweer de volgende aflevering van de JSVU Fluisterende Reuzen podcast. Dit keer in collaboratie met de Jungto. Ik ben Berend Floor en ik heb hier fysiek naast mij Jasper Baas van de Jungto en digitaal tegenover mij Aart Hendricks. Aart, om te beginnen met een korte introductie. Jij bent een man die vele functies bekleedt, hoogleraar gezondheidsrecht, rechter plaatsvervanger te Rotterdam. En je bent natuurlijk ook geaffilieerd met verschillende organisaties en gepubliceerd artikelschrijver. Aart, ik zou je ten eerste hartelijk willen bedanken dat je tijd hebt vrij willen en kunnen maken om met ons in gesprek te gaan.
Ja, fijn met jullie te spreken.
Ik zou graag willen beginnen met de vraag, wat heeft jou oorspronkelijk geïnspireerd om rechten te gaan studeren?
Nou, het is een beetje het bekende verhaal, vrees ik, bij gebrek aan beter. Ik had al een paar dingen die mij leuk leken, waaronder Nijenrode. Maar keer op keer zag ik daar meer nadelen van dan voordelen. En recht is dan zo mooi algemeen dat je denkt van, nou, dan kan ik dat altijd nog doen. En binnen de rechtsgeleerdheid heb je zoveel verschillende afstudeerrichtingen. En dus zo is het gebeurd.
Ja, duidelijk. En wat natuurlijk interessant is, u bent zich gaan specialiseren in het gezondheidsrecht. En nu worden wij als rechtenstudenten doodgegooid met rechtsgebieden zoals goederenrecht en strafrecht. Maar gezondheidsrecht, dat komt niet per se in je op. Wanneer wist jij dat je je hierin wou gaan specialiseren?
Dat is eigenlijk pas na mijn studie gebeurd. Want ik heb nooit gezondheidsrecht. Ik heb in Leiden gestudeerd overigens. En daar was er wel een vakje gezondheidsrecht. Dat wist ik eerlijk gezegd helemaal niet. Omdat op jonge leeftijd dat mijn belangstelling ook niet primair naar het gezondheidsrecht uitging. Maar toen ik aan het werk ging in Denemarken. Dat was in eind jaren 90. Toen ontstond er de AIDS-pandemie. En ik werkte toen op een mensenrechtencentrum en toen kwam er een project binnen om me met juridische vragen rond HIV-AIDS bezig te houden. En toen had ik eerlijk gezegd, nou daar weet ik helemaal niets vanaf. En toen is mijn belangstelling wel ontstaan naar gezondheidsrechtelijke vragen. En binnen no time was ik toen zeg maar een soort deskundig op het gebied van HIV-AIDS, gezondheidsrecht en mensenrechten. En dat heeft zich vervolgens uitgekristalliseerd in bredere belangstelling voor het gezondheidsrecht. Zonder het vak ooit te hebben gevolgd. Dus dat is geen oproep om het vak niet te volgen, want in Utrecht bestaat het vak ook. Maar je kan dus best gespecialiseerd worden in een bepaald gebied op de rechtsgeleerdheid zonder noodzakelijkerwijs het vak te hebben te volgen. Dus dat is in het kort de achtergrond.
Ja, interessant. Dus u bent eigenlijk echt verliefd geworden op het vakgebied toen u hier in de praktijk mee bezig ging. Want wat is dan bijvoorbeeld een rechtsgebied wat u interessant vond tijdens uw studie?
Staats- en bestuursrecht. En dan denk je misschien wel van staats- en bestuursrecht en gezondheidsrecht heeft niets met elkaar te maken. Maar uiteindelijk blijkt het meeste gezondheidsrecht toch bestuursrechtelijk te zijn. Terwijl heel veel mensen denken dat het civielrecht is. Maar het gezondheidsrecht is inmiddels dusdanig gereguleerd van overheidswegen. Dat je voor heel veel zaken een vergunning nodig hebt en toestemming. Er zijn toezichthouders vanuit de overheid. Prijzen worden vastgesteld. Nou, meer naar de actualiteit. Vaccins moeten worden toegelaten. Dus er zijn heel veel bestuursrechtelijke vragen die met gezondheidsrecht te maken hebben.
Ja, interessant. Dus dat ligt dichter bij elkaar dan je misschien zou denken. U heeft natuurlijk dus inderdaad een grote verscheidenheid aan posities bekleed. U bent inderdaad gezondheidscoördinator geweest. Wat heeft het u nou gebracht om het recht te benaderen vanuit al deze verschillende perspectieven? U schrijft bijvoorbeeld ook veel.
Dat laatste is puur een hobby. En het vak volgen en uitoefenen is eigenlijk ook een grote hobby. Het hele mooie van gezondheidsrecht is dat je hoeft maar een krant open te slaan en er staan gezondheidsrechtelijke punten in. Als je naar een verjaardag gaat, dan gaan mensen toch heel vaak over dingetjes met betrekking tot bij de dokter, kneuzingen, dingen die wel goed gaan, wel of niet een vaccin, je daarvoor laten prikken. Het leeft gewoon op allerlei manieren. dingen die niet goed gaan in de zorg, ouderen die niet naar buiten mogen of ouderen die niet goed verzorgd worden. Dus het leeft heel erg en het leuke is dan dat je daar met een bril van bestuursrecht, civielrecht, soms ook strafrecht naar moet kijken en internationaal recht. En ja, ik vind dat zelf heel erg leuk om een breed vakgebied te kunnen beoefenen waar zoveel aspecten samenkomen.
Zoals Berend hiervoor heeft gezegd, is het nu tijd om een iets meer juridisch inhoudelijke blik te werpen op het onderwerp. En het onderwerp vandaag is CRISPR. Dat staat voor Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. En deze technologie houdt in dat er potentieel bestaat om menselijk DNA aan te passen. Dus ja, dit is natuurlijk een technologie die enorm potentieel heeft om goede impact te maken. Door bijvoorbeeld planten genetisch te modificeren. Maar zoals ik al zei, dat ook potentieel bestaat om mensen genetisch te modificeren. Maar allereerst zou ik heel graag aan u willen vragen of u misschien zou kunnen uitleggen wat deze technologie inhoudt. En misschien op een manier dat het begrijpelijk is voor de gemiddelde rechtenstudent.
Ja, want die uitdrukking CRISPR-Cas, dat is wel onbegrijpelijk. En ik denk dat je het zelf al heel goed hebt samengevat. Het komt eigenlijk op neer dat je de genen van een levend wezen, en genen zijn de kleinste deeltjes van een lichaam, om het zo maar te zeggen, dat je die kunt veranderen, modificeren noemen we dat wel in de zorg. Dat betekent dat je stukjes kan wegknippen of dat je stukjes kan toevoegen. Feitelijk zullen de onderzoekers zeggen dat je genen kunt repareren of verbeteren. En dat noemen we dan ook wel DNA-modificatie. Dus het DNA, dat is de kleinste onderdelen van het lichaam. Genen, die kan je veranderen, zodat het resultaat voor de betrokkenen meer in overeenstemming is met wat ze zelf zouden willen.
Precies. Nou is dit natuurlijk, zoals u zei, een technologie die enorme impact kan hebben. Dus in Nederland hebben we op dit moment hier wetgevingen over. Dit is de embryowet, die stamt uit 2002. Dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Dus denkt u dat deze Nederlandse wetgeving inmiddels achterhaald is?
Nou, daar is heel veel discussie over. Die embryowet, dat gaat over zeg maar mensen die nog niet geboren zijn. Dus toekomstige levende wezens. Die probeert dat op een bepaalde manier te reguleren, wat wel en niet is toegestaan. En bij de totstandkoming van die wet is bepaald dat je geen embryo's tot stand mag brengen, enkel en alleen om daar onderzoek mee te doen. En nou, met het oog op CRISPR-Cas is er wel de wens geuit vanuit de wetenschap, maar ook vanuit de ethiek en het recht, om dat harde verbod te laten vallen. Dat is denk ik niet zozeer dat het achterhaald is, maar dat is nieuwe inzichten, nieuwe overwegingen. En dan niet zozeer achterhaald, maar meer van andere wegingen van belangen. Op grond waarvan er nu heel veel mensen zeggen van er moet meer kunnen gebeuren met embryo's dan tot nu toe juridisch in Nederland is toegestaan. Dat is bovenal denk ik een ethisch-juridische discussie, want een embryo is nog geen levend wezen. Maar sommige mensen vinden dat eigenlijk dat zo'n embryo eigenlijk al net zoveel bescherming verdient dan een wel levend wezen. En er zijn mensen die zeggen van ja, we doen er onderzoek mee ter verbetering van levende wezens. En dan moet het onderzoek kunnen doen, dat moet dan zwaarder wegen dan die beschermwaardigheid van de embryo. Dus dat is een doorgaande discussie. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel veel andere landen. En sommige landen zeggen dan van dan moeten we de embryo-wetgeving aanpassen. En in Nederland is daar wat terughoudender mee.
Dus u zegt eigenlijk al zelf, als ik het goed begrijp, dat er een enorme belangenafweging aan vooraf gaat. Dan wil ik u graag vragen of u een persoonlijke kijk heeft op deze belangenafweging. Dus wat voor belangen liggen ten grondslag aan zo'n beslissing? En hoe worden die juridisch gezien dan beschermd?
Ja, dat doe ik graag. Het komt er bovenal op neer van hoeveel bescherming vind je dat een embryo verdient. En die moet er dan over gaan beslissen. Want een embryo is natuurlijk een beginnend levend wezen. Dat zelf niet zijn mening naar voren kan brengen. En dan denk je waarschijnlijk aan het eerste aan dat de moeder, de ouders daar als eerste over mogen beslissen. Dat is dan ook wel weer gelijk de vraag. Van, moet je daar niet vanuit de samenleving een bepaalde normen voor ontwikkelen? Ook ter voorkoming dat ouders beslissingen nemen die ze achteraf gezien misschien toch niet helemaal zo hadden gewild. Dus daar begint het al mee. Wat is nou precies de status van een embryo? En tot nu toe zijn we daar in Nederland wat, ik weet niet of terughoudend de meest juiste term voor is, maar zijn we daar wat voorzichtig mee geweest. Want als je namelijk dingen gaat doen met embryo's en die zouden bijvoorbeeld kunnen uitgroeien tot levend wezens, dan heb je te maken met een levend wezen dat misschien veranderingen heeft ondergaan, opzettelijk toegebrachte veranderingen, waarvan je nog niet helemaal weet hoe dat gaat uitpakken en of dat ook weer consequenties voor de toekomst gaat hebben. Dus vandaar waarschijnlijk ook wel de terughoudendheid van Nederland om heel voorzichtig mee om te gaan. Dat is denk ik haast ethisch, maar ook juridisch, waar je erg op moet letten. En dan mijn eigen mening ook hierbij is van, ja, je moet wel echt heel vrij zeker weten dat het allemaal op een nette manier gebeurt. En dat er ook geen ongelukken ontstaan. Dat heet dan wel de veiligheid van dit proces. En dat vergt gewoon dat er gewoon diepgaand onderzoek nodig is om de veiligheid van dit proces voor iedereen te kunnen waarborgen.
Ja, precies. Dus het is zaak om hier zo voorzichtig mogelijk mee om te gaan en de belangenafweging zo goed mogelijk uit te voeren. En u zegt, Nederland is terughoudend in dit soort dingen. Maar dan rijst toch bij mij in ieder geval de vraag van, hoe zit het in de rest van de wereld, bijvoorbeeld op Europees niveau?
Ja, nou, Groot-Brittannië is sinds begin dit jaar geen lid meer van de Europese Unie, maar die zit meer toegestaan en is gewoon een enorme variatie met betrekking tot het ene land is meer geporteerd voor CRISPR-Cas om dat in de praktijk te kunnen brengen dan andere landen. We weten natuurlijk ook het nieuwsgaring dat in China opeens een wetenschapper twee embryo's had gekloond. En zo zijn er al meer voorbeelden waarvan je denkt van, kan dat dan daar zomaar? Maar soms kan het wel en soms zijn er mensen, onderzoekers, die meer doen dan eigenlijk is toegestaan. Dus de vraag is in zijn algemeenheid zo. Als je te maken hebt met een nieuwe techniek op het gebied van gezondheidszorg, dan kan je als land zeggen van, we doen het niet en we doen er niet aan mee. Maar als burgers heel graag gebruik willen maken van zo'n techniek, in ieder geval voor de coronaperiode, dan gaan mensen er gewoon naar zo'n land toe om zelf die zorg te kunnen krijgen, om het zo maar te zeggen. Dus je hebt te maken met een juridische realiteit waarbij je per land regels kunt afspreken. Maar als je dat doet tegen de zin in van bepaalde mensen, dan moet je ook onder ogen zien dat die mensen mogelijk naar een ander land toe reizen om toch die zorg te kunnen krijgen. En dat gebeurt nu ook met CRISPR-Cas, waarbij dan eigenlijk de wetgever, en dat is ook voor juristen wel, denk ik, een belangrijk punt, dan kan je als wetgever zeggen van, we doen het niet, maar dan loop je het risico als land dat mensen naar België gaan, en dat er daar dan een techniek is waarvan je in Nederland meent van, dat willen we juist niet dat mensen daar deel aan nemen. En dat is een stukje juridische realiteit, wat we in het gezondheidsrecht heel vaak zien. Dus als je als Nederland of België, Duitsland, maakt niet uit welk land, zegt van, we doen het niet, want dat ook met abortuswetgeving, dan gaan mensen misschien naar een ander land toe waar het wel kan.
Dus dat is een juridische realiteit die men volgens u wel onder ogen moet zien. U bent verder ook expert op het gebied van rechten van de mens. Waar wij eigenlijk heel benieuwd naar waren is van, wat voor mensenrechten ziet u dat er het meest in geding zijn, of het meest op een bepaald snijvlak balanceren bij een onderwerp als genmodificatie bij mensen, dus als CRISPR.
Nou, dus juridisch gezien gaat het daar heel erg over van in hoeverre mag je als mens beslissingen nemen die jezelf, maar misschien ook anderen betreffen. Dus terecht op privacy gaat het er dan met name over. Op integriteit mag je daar zelf over beslissen. De zelfbeschikking die met name gelinkt is aan het recht op privacy. Of moet je daarvan erkennen dat het niet alleen je eigen keuze is, maar dat je daarmee ook de belangen van anderen kan schaden. Dus hoeverre mag de overheid dat reguleren? Privacy is een heel belangrijk recht. Ik zie ook wel dat er heel veel kwesties spelen met betrekking tot recht op een eerlijk proces. Als je vindt dat jouw onrecht is aangedaan, kan je dan wel naar de rechter? Gaat die rechter dan goed naar je luisteren? Kan je wel een advocaat inschakelen die jouw belangen daarin bijstaat? Dat is niet altijd zo vanzelfsprekend dan je zou denken. Mensen die met een kwetsbare geestelijke gezondheid, die hebben natuurlijk ook recht op een eerlijk proces. Maar hoe meet je dat? Hoe ga je in een echtscheidingspolitiek om met de belangen van een kind, om maar zo wat te noemen? In hoeverre moet de overheid ook de gezondheid van mensen bevorderen? Hebben wij daar een eigen verantwoordelijkheid in als burgers? Of zeggen van het recht op gezondheid, het is een sociaal mensrecht. Dan kan de overheid leuk stimuleren dat je gezond leeft. Maar als je dat niet kan betalen of je hebt daar geen zin in om daar naar te luisteren, dan doe je het lekker niet. Dus dat er is een soort... Continu zijn er diverse rechten die in het geding zijn, die veel met elkaar te maken hebben, maar die niet altijd uitlopen in een soort duidelijke conclusie van de overheid moet dit en de burger mag dat. Dat zorgt voor een altijd boeiende discussie, om het zo maar te zeggen.
Ja, precies. Dat kan ik me goed voorstellen, zeker als er zoveel... toch ontzettend belangrijke rechten in het geding zijn. En ik denk ook dat, zeker door de aard van, of de betrekkelijk nieuwe aard van dit soort technologieën, dat zich eigenlijk nog moet ontwikkelen. Nou, is een andere vraag die bij ons rijst, is als u het heeft over rechten die in het geding zijn en rechten die beschermd zouden moeten worden, is een vraagstuk dat bij ons opkomt, is aansprakelijkheid. Dus als gezondheidsexpert, wat voor... aansprakelijkheidsvraagstukken ziet u dat er potentieel op zouden kunnen komen of misschien al spelen?
Ja, nou in algemeenheid denk ik twee dingen. Zeker als we CRISPR-Cas gaan toepassen bij embryo's en we laten die embryo's uitgroeien tot volwaardige mensen. Wat als zo'n kind achteraf zegt van dat had ik nooit gewild... Wat als zo'n kind vindt dat ten onrechte bij hem de zaken zijn veranderd die hij ook niet had gewild? En wat wanneer zo'n kind met bepaalde complicaties te maken krijgt die mogelijk het gevolg zijn van CRISPR-Cas? Dat. En het tweede is, denk ik dan in het verlengen daarvan, van... In hoeverre hebben ouders het recht om bepaalde beslissingen te nemen voor minderjarigen? Hoort dat tot hun ouderlijk gezag? Of moet je zeggen van alles wat vergaande veranderingen in het leven van een minderjarige aanbrengt, daar hebben ouders niks over te zeggen. En dan kunnen we ook nog even naar de arts kijken of naar de onderzoekers. Want wat wanneer de arts zeggen van dat een techniek veilig is, of dat er een kans is van 2% dat het niet goed gaat, en het gaat niet goed, zijn ze dan aansprakelijk? Of moet je dan naar de onderzoekers kijken? Of naar de overheid die die techniek op de markt heeft toegestaan? Dus het is allemaal behoorlijk juridisch ingewikkeld, maar intellectueel gezien wel heel erg leuk.
Ja, precies. Er is een hele hoop over te doen, hele hoop factoren die meespelen inderdaad, en dat is dan... voor het aansprakelijkheidsrecht toch best interessant. Nou, nu we het toch hebben als expert op het gebied van gezondheidsrecht. We zitten in een van de grootste gezondheidscrisis die de wereld ooit gekend heeft. In ieder geval in mijn beperkte levenservaring is dit de grootste. Zijn er dingen op het gebied van aansprakelijkheid die u door deze coronacrisis ziet, dat die steeds meer gaan spelen?
COVID-19, zoals de ziekte officieel heet, is natuurlijk nieuw, voor iedereen nieuw. We weten gewoon nog heel veel dingen niet. En dat varieert van in hoeverre mensen besmettelijk zijn, waarom de ziekte zich bij de een anders ontwikkelt dan bij de ander. Betekent ook dat we bepaalde mensen gaan behandelen met een manier waarvan we nog niet weten wat de lange termijn effecten zijn. Dus daar treedt ook qua aansprakelijkheid alweer een vraag op van, is dat dan eventueel verwijtbaar als het niet goed gaat? Maar er is ook een grote groep mensen die als gevolg van de druk die COVID-19 op de ziekenhuizen legt, niet de zorg krijgt op het moment dat ze eigenlijk dachten dat ze hem zouden krijgen. En dat is in zoverre voor iedereen ontzettend vervelend. Maar gaan die mensen dan straks ook claims indienen? En bij wie? Omdat zij vinden dat ze langer hebben moeten wachten dan ze eigenlijk hadden gedacht dat ze hadden moeten wachten. Dus dat zijn eigenlijk twee groepen mensen die in één geval door COVID-19 in de knel komen. De behandeling zelf van COVID-patiënten en de behandeling of de niet-behandeling van mensen die geen COVID hebben. En dan mis ik nog een belangrijke groep, dat is eigenlijk de derde groep. De mensen die als gevolg van alle COVID-maatregelen toch wel behoorlijk geestelijke spanningen ervaren. Dat zelfs uitmondt in depressies en andere ernstige aandoeningen. Dus dat zijn drie belangrijke aspecten met betrekking tot gezondheidszorg en gezondheidsrecht die hierbij komen kijken.
Nou, meneer Hendricks, u zei net dat derschadepost dat toch wel een post is die toch belangrijk is. En ik denk dat veel mensen van onze leeftijd daar ook zich mee kunnen identificeren. En dat is toch wel de mentale schade en de mentale impact die zo'n coronacrisis heeft. Zou u daar iets weer over uit willen wijden?
Nou, dat is zonder meer het geval dat vanwege alle beperkingen die opgelegd zijn, variëren van de avondklok tot niet naar de universiteit, naar school kunnen gaan. Geen sporten, geen studentenvereniging, noem maar op. Dat mensen daardoor eenzaam worden en eigenlijk geen gezellig leven meer hebben. En eigenlijk ook afvragen van waarom studeer ik nog, terwijl er eigenlijk helemaal geen uitzicht is op banen en stages en dat soort dingen. Dat is een duidelijke keerzijde van de noodmaatregelen, zoals de regering dat noemt, om COVID-19 onder controle te kunnen krijgen. En we zien nu ook, gelet op de discussie in de samenleving, dat de regering nu toch maar bepaalde maatregelen versoepelt om een beetje tegemoet te komen aan de wens van grote groepen mensen om wat meer onder de mensen te kunnen zijn. Maar daar zijn risico's aan verbonden. Tegelijkertijd kunnen we ook zeggen van, als je alleen maar inzoomt op het voorkomen van het verspreiden van het virus, dat leidt tot dusdanige geestelijke schade, dat je moet afvragen van, is dat het allemaal wel waard?
Ja, precies. Dat kan me goed voorstellen. Dat is een ontzettend moeilijke balans, ook voor de overheid, maar ook voor ons om te accepteren in deze leeftijdsgroep. Dan heb ik nog een afsluitende vraag over corona of over de hele COVID-situatie. Zijn er nog lessen waarvan u denkt als gezondheidsrecht-expert die we kunnen trekken uit hoe deze crisis is afgehandeld en over de potentiële impact die het allemaal heeft gehad?
Er zijn heel veel lessen uit COVID-19 te trekken. Allereerst, preventie. Dat is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest in Nederland. Het gezondheidsrecht, kijk ik ook even hand in eigen boezem. We hebben ons heel erg gericht op het behandelen van mensen die ziek zijn. Maar we hebben eigenlijk heel weinig aandacht besteed aan het voorkomen dat mensen ziek worden. Dus ik denk dat er een focus verruiming moet plaatsvinden, meer aandacht voor preventie. En er hoort dan, en dat zal niet altijd iedereen leuk vinden, maar er hoort dan ook bij van, ja, wat als mensen zich niet aan preventieve maatregelen houden? Hoe moeten we daar dan mee omgaan? We hebben ook gezien dat het in de zorg, het gaat zeker in vergelijking met andere landen in Nederland, vrij goed. Maar dat er wel heel veel verschillende partijen bij de zorg betrokken zijn, die niet altijd even goed op elkaar zijn afgestemd. Dus die coördinatie in de zorg, die moet echt beter. Bijvoorbeeld met vaccinatie zien we dat soms is de huisarts, soms is de huisartsenpraktijk, soms is het de GGD en soms is het weer iemand anders. Dat leidt ertoe dat in bepaalde tehuizen waar patiënten, cliënten zijn opgenomen, de een door een GGD-medewerker een vaccinatie krijgt en de ander door een huisarts en de derde moet naar een huisartsenpost. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet handig, niet efficiënt en ook verwarrend. Dus meer aandacht voor het hele stelsel als zodanig. En we zien dat 70% van de bevolking minimaal, die wil eigenlijk af van het op concurrentie gebaseerde stelsel van zorg. En ja, ik denk nog los van wie de nieuwe regering gaat worden, maar dat de nieuwe regering daar wel naar moet kijken van ja, wat heeft het nieuwe stelsel ons opgeleverd? Heel veel overigens. Wat willen de mensen eigenlijk zelf? En als je om je heen luistert, willen mensen geen eigen risico betalen. Maar ze willen ook geen wachtlijsten. En ze willen zo goed mogelijke zorg. Daar zal in de toekomst goed naar moeten worden gekeken. Hoe we met het hele stelsel verder willen gaan.
Hallo meneer Hendricks, ik zou graag nog even het gesprek willen overnemen voor de afsluiter. En daarmee dus ook de laatste vraag van ons aan u. Wat is nou een hobby waardoor u toch een beetje door die coronatijd en die verveling heen komt? Als u überhaupt genoeg tijd heeft om u te vervelen natuurlijk.
Dat laatste is inderdaad wel een goed punt. Maar ik ben ontzettend blij dat we in Nederland geen totale lockdown hebben, zoals in sommige andere landen het geval is. En dat we wel de straat op mogen. En persoonlijk vind ik het ontzettend fijn door buiten, langs de Maas, in het bos, hard te kunnen lopen. Dat is zo'n heerlijke ervaring. Je voel je zo vrij bij en zo goed en gezond om lekker buiten te kunnen zijn. Dus dat als er iets is, is dat het wel.
Ja, ik vind het heel fijn om te horen dat u toch nog kan genieten van de vrijheid die u heeft. Dit was dan weer deze aflevering van de JSU Fluisterende Reuzen podcast. Ik wil graag de luisteraars bedanken en graag tot de volgende keer. Volgende keer bij de Fluisterende Reuzen podcast.
Ik heb, dat kon toen nog, ik heb 6 jaar over mijn studie gedaan. En dat geeft wel aan dat, althans dat hoeft niet per se, maar in mijn geval geeft dat aan dat ik ook wel veel dingen naast heb willen doen.
Als je ook benieuwd bent wie de volgende spreker is, hou dan vooral de socials van de JSVU in de gaten.